Vooraf enkele mededelingen namens uw kerkenraad. De dankdagcollecte heeft tot op heden, inclusief de nagekomen giften, 23.576 euro opgebracht. Na dank aan de heren zegt de kerkenraad u hiervoor hartelijk dank. Zowel vandaag als volgende week, zondag, hoop ik u in beide diensten voor te gaan. Aanstaande donderdag vergadert de kerkenraad. En voor dit alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. De collecten, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor de diaconie. Onze enige hulp en verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Ik stel u voor dat wij met elkaar zingen uit Psalm 100, het eerste vers. We zullen daar in de schriftlezing ook tegenkomen dat Jetro verheugd is over de grote daden des Heren. En laten wij daarom het eerste uit Psalm 100 zingen. Juicht aarde, juicht alom den Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer. 100 vers 1. Stel ons voor de spiegel van Gods heilige wet. En daarna lezen wij ook meteen de schriftlezing. Dat is uit Exodus 18, vers 12. Dus we luisteren eerst naar de wet des Heren en lezen daarna uit Exodus 18, vers 1 tot en met 12. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Dan lezen we nu opnieuw uit het woord van de Heere, en wel uit Exodus 18, vers 1 tot en met 12. En dan luidt het woord van de Heere aldus. Toen Jethro, priester van Midian, schoonvader van Mozes, hoorde al wat God aan Mozes en aan Israël zijn volk gedaan had, dat de Heere Israël uit Egypte uitgevoerd had, zo nam Jethro, Mozes schoonvader, Zipporah, Mozes huisvrouw, nadat hij haar wedergezonden had, met haar 2 zonen, welks ene naam was Gershom, want hij zeide, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land. En de naam des anderen was Eliezer, want, zeide hij, de God mijns vaders is tot mijn hulp geweest en heeft mij verlost van Farao's zwaard. Toen nu Jethro, Mozes schoonvader, met zijn zonen en zijn huisvrouw tot Mozes kwam in de woestijn, aan de berg Gods waar hij zich gelegerd had, zo zeide hij tot Mozes, ik, uw schoonvader Jethro, kom tot u met uw huisvrouw en haar 2 zonen met haar. Toen ging Mozes uit zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich en kuste hem en zij vraagden de een naar de ander naar de welstand en ze gingen naar de tent. En Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de Heere aan Farao en aan de Egyptenaars gedaan had. Om Israëls wil, al de moeite die hun op dien weg ontmoet was en dat hen de Heere verlost had. Jethro nu verheugde zich over al het goede hetwelk de Heere Israël gedaan had. Dat hij het verlost had uit de hand der Egyptenaars. En Jethro zeide, gezegend zij de Heere, die u lieden verlost heeft uit de hand der Egyptenaars en uit Farao's hand, die dit volk van onder de hand der Egyptenaars verlost heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want in de zaak waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, goden brandoffer en slachtoffers. En Aaron kwam en al de oversten van Israël om brood te eten met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht van God. Tot zover. Voorbeden doen we voor de rouwdragenden vanwege het overlijden van broeder Cornelis en broeder Eldriessen. En ook zullen we bidden voor de week van het leven die in deze nieuw begonnen week gehouden wordt. Zullen wij samen het heilig aangezicht van de Heere zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Ja, Heere, grote God van hemel en van aarde. Wat bent u aanbiddelijk, wat bent u te prijzen en te loven tot in alle eeuwigheid. Want u bent God en niemand meer. En Jethro die beleed het. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. O Heer, u bent de enige God, de waarachtige God, te prijzen en te loven van eeuwigheid tot eeuwigheid. En Heere, daartoe zijn wij ook geschapen, om u de eer te brengen, om richtingwijzers te zijn naar boven. Niet naar onszelf wijzen, niet naar alles wat op deze aarde te koop is, maar naar u. Onze handen uitstrekken naar u, om het leven uit uw hand te ontvangen. Ach Heere, Wat hebben we onze hand toch dwaas gebruikt in het paradijs? We hebben onze hand uitgestrekt om te eten van de verboden vrucht. We hebben ons oor te luister gelegd naar de leugens van de vader der leugens. Heren, wat zijn we dwaas geweest? Wat hebben we diep gezondigd tegen u goeddoend God? Heren, en hebben we ook uw wet zojuist gehoord, waarin u ons ook schuldig stelt. Daarin houdt u ons voor hoe u wilt dat wij leven, hoe u wilt dat wij zijn voor u. Ach, heren, dan, als we het dan hebben over die hand, dan moet de hand op de mond. Want wie kan dan van ons zeggen dat die rechtvaardig is voor u? Niemand. We moeten het allemaal belijden. We hebben gezondigd. Oh, vanuit onszelf zeggen we dat niet. Vanuit onszelf menen we dat het allemaal wel gaat. En dat we zo slecht nog niet zijn. Maar we bidden u, Heer, om het werk van uw geest, de krachtige werking van uw woord in ons hart en leven, dat wij het zullen gaan zien, dat wij schuldige zondaren zijn die buiten het paradijs zijn komen te staan. Maar dat we toch ook zullen horen dat u recht hebt op ons leven. En dat u een barmhartig en genadig God bent. Een God die vol liefde is en bewogenheid over het verlorene. Dat u die verloren schapen wilt opzoeken en dragen op uw schouders en ze terugbrengen naar de kudde. Heren, wilt u zo uw woord gebruiken deze morgen? Dat het ingang vindt in ons hart en dat we u te voet mogen vallen. Niet met een gebalde vuist, maar met lege handen. Met het gebed, Heren, vervul die lege handen met mij. Van mij, met alles wat u hebt te schenken. Genade, barmhartigheid, rechtvaardigheid, heiligheid, wijsheid. O Heer, u hebt zoveel te geven. En u bent ook gewillig om te geven. En u bent machtig om te geven. O Heer, daarom heeft het zin om samen te komen. Want het is geen samenkomst van mensen, maar het is een heilige samenroeping des Heren. Een samenroeping waarin u wilt werken. Op deze eerste dag van de week. Heren, want u bent de opgestane God. U leeft tot in alle eeuwigheid. U hebt dood en graf overwonnen. U bent een God van het leven. En u bent niet uit op onze dood, maar u bent uit op ons leven, op ons behoud. En dan zendt u dienaren die uw woord mogen verkondigen. Die de bazuinen van het woord mogen laten klinken. Heren, dan smeekt u als het ware, laat u met God verzoenen. U wilt toch niet langer weglopen? U wilt toch niet zo tegenstribbelen? We bidden van u dat we ons gewonnen mogen geven. Dat u zo werkt hier in de kerk, maar ook thuis als we meeluisteren en meekijken, dat we u mogen leren kennen. Ja, voor het eerst. Want we moeten van dood levend worden. We moeten opnieuw geboren worden. En Heere, dat kan ook. En u wilt dat toch ook, want u bent toch een God van het leven. O, we smeken u, Heere, doet u het. En als we u al mochten leren kennen, al is het maar in beginsel, misschien nog heel aarzelend, of dat we verder geleid zijn. Heren, wilt u dan geven wat we nodig hebben? Bemoedig ons en vertroost ons. Spoor ons aan. Vermaan ons. Ach, Heren, u weet wie we zijn. U weet hoe we gelegerd zijn. U weet hoe ons hart is. U weet hoe het afgelopen week was. U weet, Heren, van al onze dingen. U kent ons hart, ja, beter dan dat wij dat zelf kennen. Ach, Heren, dan weet u op het allervolmaakst wat we nodig hebben. Wilt u ons bedienen vanuit uw woning, vanuit uw heiligdom? u zo krachtig onder ons werken door uw woord en door uw geest. En dat het mag uitlopen op de eer van uw grote en nooit volprezen naam. Dat we niet zullen eindigen in mensen, maar in u. Drie ene God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Heren, we bidden u dat u het werk van de Satan wilt verbreken. En dat u hem op grote afstand wilt houden. En dat u hier de rijen wil doorgaan en ons harten wil openen voor het eerst en bij vernieuwing. Al doet u dan niet met ons naar onze zonde. Want niemand kan voor uw heilig aangezicht in zichzelf voor u bestaan. Maar ziet u ons toch aan in de Zoon van uw eeuwige liefde, de Heer Jezus Christus, die u gezonden hebt in deze wereld om voor de zonde te lijden en te sterven, de schuld te betalen. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld weggedragen heeft. En hij heeft alles volbracht. Hij kon het zeggen aan het kruis. Het is volbracht. Hij is opgestaan op de derde dag. Hij is opgevaren tot u in de hemel. Hij zit aan uw rechterhand. O Heere, zie op hem. En wil geven, Heere, de rijke werkingen van uw Heilige Geest. Ja, Heere, wilt u ondersteunen in het spreken. Wilt u geopende oren geven om te luisteren, geopende harten. We dragen de organist aan u op, we dragen de broeders van de kerkenraad aan u op, de dienst van de koster, de mensen die zich bezighouden met de technische middelen. Heren, dat dat ook alles maar goed mag gaan. Wij danken u ook voor die middelen, dat we ook thuis kunnen meeluisteren, dat we mee verbonden mogen zijn. Heren, we bidden u ook voor alle andere kerken hier op het eiland, of u daar ook uw zegen zou willen geven. En dat het een goede dag mag zijn voor de uitbreiding van uw koninkrijk. En een slechte dag van de vorst der duisternis. Heren, er is rouw gekomen in de gemeente. Er is verdriet gekomen. Dat twee oude broeders stierven. En ze begraven moesten worden. Heren, wilt u zijn met de nabestaanden van broeder Nelis? Als er verdriet is en rouw, wilt u vertroosten met uzelf? Heren, dat bidden we ook voor de nabestaanden van broeder Driessen, kinderen. Heren, wilt u hen ook heel nabij en goed zijn? Mogen ze in deze moeilijke weg ook uw nabijheid ervaren. Dat u een God bent die vertroosten kan, zoals geen mens kan vertroosten. Ja, heren, twee broeders die stierven. Het zijn ook twee roepstemmen die tot ons komen. Wilt u die roepstemmen heiligen aan ons hart? We hebben hier geen blijvende stad. Maar geef dat we de toekomende zullen zoeken. De stad met fundamenten, waarvan u de bouwmeester bent. O Heere, geef dat we Christus kennen en de kracht van zijn opstanding. Dan komt u tot uw eer en komt ons leven tot zijn bestemming. Heere, wilt u ons dat allemaal doen zien? Open onze ogen, open ons hart. Dat we het zullen gaan zien, smaken en proeven hoe heerlijk het is om u te dienen, om u te loven, om ons leven in uw dienst te besteden. Heere, wil zo alle dingen wel maken, op en onder de kansel. Hoort u ons bidden? Uit genade. Heere, we bidden u ook nog voor de week van het leven. Die in deze nieuw begonnen week plaats mag vinden. Als de aandacht gevraagd wordt voor het ongeboren leven. Wat is er nou kwetsbaarder dan het ongeboren leven? Het kan zichzelf niet verweren. En dan toch menen we dat we dat leven mogen wegnemen. Zo verblind en verduisterd is ons hart en verstand. Heren, we bidden u. dat u blinde zielsogen wilt openen en dat we het zullen gaan zien dat elk leven door u gegeven is. En dat elk leven waardevol is in uw ogen. Heere, wilt u het bewaren en beschermen? En wil u geven dat mensen die hier beleid over moeten maken, dat u hen leidt door uw geest en dat ze er toch heel anders tegenaan zouden mogen gaan kijken? Heere, zegent u ook de christelijke politici, dat ze hier toch ook blijvend aandacht voor blijven vragen, aanhoudend. Heren, we dragen u ook op het land Amerika, waarin het toch ook lijkt dat er een president aan de macht komt die hier toch ook weer heel werelds over denkt. Heren, we bidden u of u ook in Amerika het ongeboren leven wilt beschermen. Ja, wereldwijd. Heren, hoort u ons bidden om Christus wil, uit genade. Amen. De tekstwoorden voor de verkondiging die komen uit Exodus 18. En dat zijn de versen 8 tot en met 11. En die lees ik u en jullie nogmaals voor. Exodus 18, vers 8 tot en met 11. En Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de Heere aan Farao en aan de Egyptenaars gedaan had. Om Israëls wil en al de moeite die hun op dien weg ontmoet was. En dat hen de Heere verlost had. Jethro nu verheugde zich over al het goed het welk de Heere Israël gedaan had, dat hij het verlost had uit de hand der Egyptenaars. En Jethro zeide, gezegend zij de Heere die uw lieden verlost heeft, uit de hand der Egyptenaars en uit Farao's hand, die dit volk van onder de hand der Egyptenaars verlost heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want in de zaken waarin zij trotselijk gehandeld hebben, was hij boven hen. Tot zover. En ter inleiding op de verkondiging zingen we dan uit Psalm 77, het 8e vers, waar we onder andere zingen, ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Want Jethro, dat was een heidense man. Dus dan zien we dat God ook doorwerkt en grenzen doorbreekt. 77 vers 8, ter inleiding op de verkondiging. amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 135, het derde vers. En dat sluit ook aan bij vers 11 uit Exodus 18. God is groot, ik weet dat Hij hoger is dan alle goon. 135, het derde vers. Geliefde gemeente, waar praten wij met elkaar over? Nou ja, vaak zijn daar de bekende koetjes en kalfjes in de wei. Wat we gedaan hebben en hoe dat was, en wat we nog allemaal zullen gaan doen, wat we van plan zijn, en dat we er naar uitzien of dat we er misschien juist wel tegenop zien. Een ander veel voorkomend gespreksonderwerp is de actualiteit. Corona, de maatregelen, dat we die goed vinden of niet goed vinden. Amerika, terreur in de wereld, begrijpelijk, begrijpelijk. Een ander veel voorkomend gespreksonderwerp, dat betreft ons persoonlijk leven, de moeite van het leven. Gezondheid, ziekte, geluk, verdriet. En vult u maar in, dat kan ons bezighouden. We praten heel wat af. En zolang we niet zondigen met onze tong, is dat ook goed. We zijn als mensen ook aan elkaar gegeven om ook met elkaar te spreken. Maar hoeveel praten wij nu over de Heren? En ik zeg er meteen bij, hoe vaak spreken wij met de Heren? En hoe vaak spreken wij over zijn grote daden? Doen wij daar niet heel vaak, veel te vaak, het zwijgen toe? Over één ding kun je niet snel te veel praten. Over de grote daden van de Heer. Natuurlijk, met eerbied, met ontzag. Over zijn daden van redding en verlossing. Wie hij is voor schuldige mensen. Laten we in de spiegel kijken van deze geschiedenis. Het gesprek tussen Mozes en Jethro. Een gesprek over de grote daden van de Heer in het verlossen van zijn volk. Dat is ook het thema van de verkondiging. De grote daden van de Heer in het verlossen van zijn volk. We letten daarbij op drie gedachten. In de eerste plaats, over deze daden van de Heer wordt gesproken. Over de daden van de Heer is vreugde. En het derde, de daden van de Heer brengen tot een geloofsbelijdenis. En u kunt het ook terugzien in de preektekst. Eerst gedacht over de daden van de Heer wordt gesproken en Mozes vertelde. En wat er verder volgt. En dan de tweede gedachte over de daden van de Heer is vreugde. Jethro nu verheugde zich. En ook vers 10, Jethro zeide, gezegend zij de Heer. Dat betekent eigenlijk geprezen, zei de Heer. En vers de derde gedachte, de daden van de Heer brengen tot een geloofsbelijdenis. Nu weet ik dat de Heer groter is dan alle goden. Zo is het opgebouwd. Jongens en meisjes, wie is Jethro die we in deze geschiedenis tegenkomen? Jethro, dat is de schoonvader van Mozes. Dat betekent dus dat Mozes getrouwd is met een dochter van Jethro. En haar naam, dat is Zipporah. Maar Mozes en Zipporah die komen niet uit hetzelfde land. Hij heeft Zipporah niet in Egypte ontmoet. Er zit een hele grote afstand tussen. Je zou het kunnen vergelijken met de afstand tussen, die er is tussen Nederland en Polen. Zo ongeveer. Misschien nog wel ietsjes verder zelfs. Maar hoe hebben die twee elkaar dan ontmoet? Ik denk dat de jongens en meisjes ook thuis dat wel weten. Want Mozes die moest vluchten. Toen hij een Egyptische man had doodgeslagen in zijn woede. En hij kwam in het land Midian. Hij kwam daarbij een waterput. En daar ontmoette hij zijn toekomstige vrouw Zipporah. Jethro, die gaf zijn dochter, mogelijk is het zijn kleindochter, dat is niet helemaal duidelijk, aan Mozes als vrouw. Belangrijk is het om te onthouden dat Jethro en Zipporah dus niet tot Joodse verbondsvolk behoorden. In Exodus 2, waar we dit allemaal kunnen lezen, komen we een andere naam voor Mozes schoonvader tegen. Rehuel. En niet Jethro. Nou, het is wel even belangrijk om dat uit te leggen. Hoe zit dat dan? Ja, Rehuel, dat is zijn eigen naam. Ja, zo heet hij. En Jethro, dat is een ambtsnaam. Even eenvoudig voorbeeld, hè. Als je op de catechisatie zegt dominee, ja, dan heet die man, die heet geen dominee natuurlijk. Maar dat is eigenlijk zijn ambtsnaam. Nou, dan voel je wel aankomen. Dus Jethro, die heeft een bijzondere positie. Want zijn naam betekent, als je dat nou letterlijk vertaalt, hoogheid. En waarom wordt hij hoogheid genoemd? Dat heeft er alles mee te maken dat hij priester is. Priester van de Midianieten. Dus dat betekent dat hij dat volk van de Midianieten onderwijst in de godsdienst. Nee, dat is niet de juiste godsdienst, maar het is een godsdienstige man. Dat hij offers brengt tot God of de goden. Misschien hebben Mozes en Jethro wel in die eerste fase met elkaar gesproken over de dienst aan de ware God. Overigens, dat idee krijgen we niet. We lezen daar eigenlijk niets over. Maar daar komt dus wel verandering in, hier in Exodus 18, hè, dat er een gesprek gaat plaatsvinden. En hoe komt dat nou? Nou, dat heeft met het vervolg van het Bijbelboek Exodus te maken. In Exodus 3, even kort natuurlijk, hè, wordt Mozes door de Heere geroepen om zijn volk te verlossen uit de hand van Farao. En Mozes die vertrekt uit Midian en gaat terug naar Egypte. De Heere zal grote daden gaan doen. Met een uitgestrekte arm en een sterke hand zal hij zijn verbondsvolk leiden uit de Egyptische slavernij. En zo is het ook gebeurd. Zo is het ook gegaan. En de priester van Midian, deze Jethro, die heeft gehoord over deze grote daden van God. De God van Israël. En dat heeft hem geprikkeld. Dat heeft hem belangstellend gemaakt. Hoe zit dat met deze God die mijn schoonzoon dient, door wie mijn schoonzoon geroepen werd? Deze heidense man wil meer te weten komen over Israëls God en de verlossing die hij zond. We zeggen nu wel telkens heidense man, en dat is ook wel zo, hè, want hij behoorde niet tot het Joodse volk. Maar het is een interessant gegeven, als u het mij vraagt, dat het volk Midian is voortgekomen uit het huwelijk tussen Abraham en de verder onbekende vrouw Ketura. En dat lezen we in Genesis 25, vers 2. En gezien deze oorsprong van het volk van de Midianieten, is het niet ondenkbaar dat daar nog restanten in dat volk aanwezig waren, dat er niet meerdere goden zijn, maar dat er één God is in de hemel en op de aarde. Dat is niet ondenkbaar. Want ze komen voort, hè, tussen dat huwelijk van de aartsvader Abraham en die verder onbekende vrouw Ketura. Maar wie deze God is en hoe ze hem kunnen dienen, dat weten deze Midianieten niet meer. Want ook voor Midian gold wat we zingen in Psalm 147 over de heidenen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimenissen missen. Israël was rijk bevoorrecht, hè, dat ze mochten delen in de openbaringen van God. Maar in Gods woord klinken op meerdere plekken beloften voor de heidenvolken. En één daarvan, dat is een bekende, die komen we tegen in Psalm 86. Die hadden we natuurlijk op zich ook prima kunnen zingen. Al de heidenen, heren, die gij gemaakt hebt, zullen komen en zullen zich voor uw aanschijn nederbuigen en uw naam eren. En daarom, om die belofte waar te maken, om die belofte in vervulling te laten gaan, zorgt de Heere er ook voor dat ook heidenvolken horen over de grote daden van God. We zien dat al, hè, in vers 1 van Exodus 18. Toen Jethro hoorde al wat God aan Mozes en aan Israël zijn volk gedaan had. Nog even één ander voorbeeld. Jozua 2, daar komen we Rachab de hoer tegen. En wat zegt ze dan tegen die twee verspieders die daar gekomen zijn? Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart. Wat hoorden ze dan? Die grote daden van God. En dan zegt ze het, want De Heer, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Daar zie je ook zo'n heidin die erbij gehaald wordt. Uit genade, uit genade. Hoe kwam die mensen dat dan ter oren? Moderne communicatiemiddelen bestonden nog niet. Dat hoef ik u allemaal niet uit te leggen en jou ook niet, dat snap je allemaal. Maar omdat Gods grote daden werden doorverteld. Ze werden doorverteld. En ik ben ervan overtuigd dat de mensen in de tijd van Mozes daar ook gevoelig voor waren. Wat bedoel ik daarmee? Nou dit. Atheïsme bestond in die tijd niet. Zoals dat in onze dagen helaas in de westerse wereld vooral veel voorkomt. We schrikken er eigenlijk niet eens meer van. Als je iemand op je werk tegenkomt, nee, ik geloof niet hoor. We schrikken er niet eens meer van. Nou, in die tijd was dat volstrekt ondenkbaar. Iedereen geloofde in God of goden en hogere machten. Dus als er dan gesproken werd over de ontzagwekkende daden van de Here, dan deed dat iets met mensen. Dat werkte op hun gemoed. Angst, vrees, verwondering, verwarring ook wel. Hebben wij het dan bij het verkeerde eind? Is die God die wij dienen dan niet de ware God? En bij sommigen van die mensen, lang niet bij allemaal, bij sommigen van die mensen kwam het tot een geloofsovergave aan de God van Israël. Komt het mensen vandaag in onze tijd nog ter oren wie God is en wat God doet? Mensen kunnen zo in een eigen bubbel zitten, hè? Zo noemen we dat dan, hè? In een eigen kokonnetje. Waardoor ze alleen maar dingen horen die hun eigen gelijk bevestigen, die hun eigen ideeën bevestigen. Het is daarom belangrijk dat de kerk het evangelie uitdraagt. Dat we het niet voor onszelf houden, maar dat we het uitdragen. Op verschillende manieren in onze zwaar geseculariseerde samenleving. En daarmee ook doorgaat als de boodschap afketst op ongeloof, onverschilligheid. Biddend en verwachtend dat de Heere niet alleen uw en jouw hart kan openen, maar ook het hart van andere mensen. Mogelijk dat de tijd waarin we leven, met al zijn onzekerheid, met al zijn vragen, bij mensen openingen geeft. En soms hoor je daar wel eens mooie berichten over. Hè? Dat kerkelijke gemeentes constateren, er wordt opeens veel meer meegeluisterd met onze diensten. Ook van mensen van buiten de kerk. Dat heb ik al verschillende keren gehoord afgelopen maanden. En wij? Hoe zitten wij in de kerk? Hoe kijken we, luisteren we thuis mee? Zijn wij belangstellend om de Heere te leren kennen? Of hem beter te leren kennen? Of zitten we hier uit gewoonte? Een goede gewoonte, maar is het niet meer dan dat? Maar in de kerk valt zoveel te horen en te leren over wie God is. Over de daden van verlossing en vergeving door zijn Zoon Jezus Christus. Over zijn macht en zijn majesteit, over zijn heerlijkheid, over zijn barmhartigheid, over zijn genade, over zijn regeren van deze wereld. Horen wij de grote daden van God en vinden die weerklank in ons hart? Jethro hoorde ervan en hij kwam in beweging. Hij wilde er meer van te weten komen. Dat is een goed begin. Ik zeg nog niet meteen dat het nu allemaal goed is met Jethro, maar hij is wel belangstellend. Hij wilde het uit eerste hand horen. Dat is trouwens ook voor ons een les. Laat het ook ons verlangen zijn om telkens naar de bron te gaan. Dus naar de schriften, naar Gods woord. Jethro hoorde ervan en hij kwam in beweging. Wat een contrast met Exodus 17. Exodus 7, die bekende geschiedenis, dat Amalek strijdt tegen Mozes en het volk. Daar kwam een heel volk in beweging om tot Mozes te komen, maar om dat volk in de vernieling te brengen. Het is er niet gelukt. Het is hier gelukkig heel anders. Jethro is belangstellend. Hij toont betrokkenheid op de Heer en zijn volk. En hij neemt Zipporah en die twee jongens mee, Gersom en Eliezer, en ze trekken naar de berg Gods, waar de Israëlieten hun tenten hebben opgeslagen. Dat is zeer waarschijnlijk de berg Horeb, waar in Exodus 20 de wet gegeven wordt. Het was dus kennelijk zo dat vrouw en kinderen voor een tijd lang niet bij Mozes geweest zijn. En nu worden ze weer met elkaar herenigd. Het is mooi dat we dat lezen in de Bijbel. Dat man en vrouw en kinderen weer bij elkaar gebracht worden. En toch, het wordt geen familiegeschiedenis over hoe dat allemaal ging en wat ze allemaal dachten en wat ze voelden. En de tranen die ze misschien gehuild hebben. Nee, het gaat in de Bijbel over de grote daden van God. En die staan centraal en die blijven centraal staan. Na enkele beleefdheden tussen Mozes en Jethro gaan die tweede tent van Mozes binnen. Zipporah en de zonen die verdwijnen in de coulissen van de geschiedenis. En laten wij nu ons oor te luisteren gaan leggen aan de deur van de tent. Wat valt het je dan op? Wat Mozes niet zegt. Nou, hij zegt niet tegen zijn schoonvader: ik ben me toch zo'n goede leider. Kijk toen eens hoe ik dit gedaan heb. Nee, hij geeft God de eer. Hij vertelde alles wat de Heere ter wille van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had. Al de moeite die hen onderweg getroffen had en hoe de Heer hen verlost had. Oh, dat is echt heel wat hoor. Wat Mozes dan kan en moet vertellen over die grote daden van God. Over de 10 plagen, over de doortocht door de Rode Zee. Over de verdrinkingsdood van de Egyptische soldaten en de farao. Over de uitreddingen van de Heere onderweg. Hoe hij het zoute water zoet maakte. Hoe hij de overwinning schonk op Amalek. Hoe hij mannen en kwakkels gaf vanuit de hemel. Wat een machtige en genadige daden van de Heere. En Mozes die zal woorden te kort gehad hebben om het aan Jethro te kunnen vertellen. Oh, hij zou gezegd hebben, oh, u had erbij moeten zijn. Maar het kwam er telkens op neer dat de Heere hen verlost had. Hij bewaart zijn volk en doet zijn vijanden het onderspit delven. Exodus, het Bijbelboek over de grote verlossingsdaden van God. En wij, gemeente? God wil verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Hij verlost mensen die gevangen zitten in de zonden door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus. Kunnen wij er al van vertellen? Van getuigen dat God ons verlost heeft? Dat hij ons gered heeft? Kennen we hem door het geloof? En als dat nou zo is, en ik hoop van harte dat het zo is, dan mag je er ook van vertellen. Dan mag je er ook van getuigen. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Je mag ervan getuigen. Nee, niet om zelf in het middelpunt te staan, maar dat begrijpt u toch. Maar om God de eer te geven. En dat kan bemoedigend zijn voor anderen. God gaat door met zijn werk, ook vandaag, ook in 2020. Dat is verheugend. En dat brengt ons bij het tweede. Over de daden van de Heere is vreugde. Jethro nu verheugde zich over al het goede dat de Heere Israël gedaan had, dat hij het verlost had uit de hand van de Egyptenaren. Gemeente, dat is geen gespeelde vreugde. Dat is niet gemaakt. Dat heb je wel eens, hè, van die opgeklopte blijdschap. Een soort blij en vrolijk doen voor de ander, omdat dat nou eenmaal zo hoort, omdat dat van je verwacht wordt. Maar eigenlijk min je er niet zoveel van. En eigenlijk ben je jaloers op die ander. Misschien wel vanwege dat mooie huis dat hij heeft laten bouwen, of die uitdagende baan die hij gekregen heeft. Oh, wat leuk voor je. Wat ben ik blij voor je. Maar hoeveel min je er nou eigenlijk van? Dat is hier niet aan de orde. Jethro die laat hier een oprechte, zuivere blijdschap zien. Een blijdschap zonder bijbedoelingen. Dat is mooi. Verheugd in God naar waarde nooit te danken. De Griekse vertaling van het Oude Testament, het Oude Testament is ook het Grieks vertaald, die heeft vers 9 als volgt vertaald. En dat wil ik u graag doorgeven. Daar staat: Jethro raakte buiten zichzelf over al het goede wat de Heere voor Israël gedaan had. Hij was zo onder de indruk van de machtige daden van de Heere en over wie de Heere is, dat hij buiten zichzelf was. Mag ik het eens even heel eenvoudig zeggen? Hij had het niet meer. Is God zo groot? En dan niet meteen met dat opgeheven vingertje klaarstaan om Jethro te veroordelen, dat het allemaal misschien maar oppervlakkig is. Nee. Het is met Jethro als met de koningin van Sheba. Toen zij al de heerlijkheid van koning Salomo zag en zijn wijsheid, dan staat er ook, was zij buiten zichzelf. En er was in haar geen adem meer. Wat God doet en wat God geeft, als je daarvan echt onder de indruk raakt, dan kan het je adem benemen. Jethro nu verheugde zich over al het goede dat de Heere Israël gedaan had. Dat hij het verlost had uit de hand der Egyptenaren. Verheugd in God en ook verheugd met Israël. Wat een onderwijs ligt hierin. Blijdschap voor en met Israël. Dat is alles behalve een vanzelfsprekendheid, toch? Kijk maar naar Exodus 17, ik heb ernaar verwezen. Kijk maar naar de wereldgeschiedenis. Korter en langere tijd geleden. Kijk maar naar de actuele ontwikkelingen rondom toenemend antisemitisme, jodenhaat. Neem toe. Haat tegen het door God verkoren volk. Maar ook voor vandaag mag het vreugde in het hart geven, ook bij ons. Dat God zijn verbondsvolk vasthoudt en zijn volk bewaart. Dat hij goed is voor Israël en dat zijn plannen met Israël nooit zullen falen. En wat mag ons de meeste vreugde in het hart geven? Dat de Heer het geloof werkt in harten van Joodse mensen. Geloof in Jezus Christus, de gekomen Messias, de zaligmaker. De grootste daad van verlossing bij de Heere vandaan. Dat is de komst en het volbrachte werk van zijn Zoon, Jezus Christus. Laten we nog wat langer stilstaan bij het woord verheugen. Verheugen. Dan is er dus blijdschap. En dat begrijpen we allemaal. Dan moet er wel iets zijn waarover je je kunt verheugen. Maar de Heere geeft zoveel. We hebben pas dank aan God. De Heere geeft zoveel waarover wij ons kunnen verheugen. Zijn schepping. De pracht van de natuur. Hoe wonderlijk het alles door hem gemaakt is. Hoe wonderlijk de dieren zijn. Hoe wonderlijk de mens door de Heer is voortgebracht. Daarover kun je je verblijden. Wanneer een babytje geboren is. Of wanneer je een babytje ziet op een 20-weken-echo of een andere echo. Week van het leven. Blijdschap, wonderlijk gemaakt door God. Blijdschap over Gods regering in deze wereld. God houdt deze wereld vast, wat er ook gebeurt. Welke president er ook maar aan de macht is. Hij heeft alle dingen in zijn hand. Blijdschap en vreugde over wie God is. barmhartig en genadig. Langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid. Zo heerlijk en zo groot is God. En wij worden ertoe opgeroepen in Gods woord om hem met blijdschap te dienen. Dient God met blijdschap, geeft hem eer. Filippenzen 4, vers 4. Verblijd u in de Heere. Te allen tijden, wederom zeg ik u, verblijd u. Deze vreugde, als dat nou in uw hart en jouw hart mag leven, dat geeft levenskracht. Nee, niet vanuit jezelf, maar dat geeft levenskracht door God. Want de blijdschap des Heren, zegt Nehemia, die is uw sterkte. Dat is het geheim van je leven. De blijdschap des Heren, dat is mijn sterkte. Niet blijdschap in mezelf, blijdschap in God. Ware vreugde is in God. Alle vreugde buiten hem, het kan wel wat lijken, zal het niet houden. Kennen wij de ware vreugde in de Heer? Is dat beleving geworden? Omdat wij bedroefd zijn geraakt over wie we zelf zijn, over onze zonde, en dat we telkens zo tekort schieten, ook naar ontvangen genade. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Maar door genade allerlei vertroostingen mochten vinden in de wonden van Christus. Zijn we verheugd in God, omdat hij zijn zoon gegeven heeft tot een volkomen verlossing? Dat hij zijn bloed heeft laten vloeien tot een volkomen verzoening? Kent u, ken jij die vreugde over deze onbevattelijke daad van liefde van de Heere, die hij niet alleen voor anderen, maar ook voor mij gedaan heeft? Zit je wel eens zingend op de fiets of achter het stuur van je auto? Ware blijdschap. Dat is een vrucht van de Heilige Geest. Want in Galaten 5, vers 22 lezen we dat één van, er staan 9 vruchten, of daar staat eigenlijk vrucht van de Heilige Geest, en één deeltje daarvan is blijdschap. Oprechte blijdschap, niet gespeeld, niet gemaakt, maar gewerkt door Gods Geest. Dan is het woord van de Heere bij u, bij jou in goede aarde gezaaid. Heel anders dan wanneer het woord op een steenachtige plaats terechtkomt. Ja, daar moeten we wel even op letten. En niet om de dingen weer af te breken die ik zojuist gezegd heb. Houdt u dat alsjeblieft vast. Maar dit moeten we ook zeggen. Niet elke vreugde in de kerk is ware vreugde. Wat zegt de Heer Jezus daar zelf over? Bekende woorden. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en dat terstond met vreugd ontvangt. Doch hij heeft geen wortel in zichzelf, maar hij is voor een tijd en als verdrukking of vervolging komt, om des woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd. Dat kan dus. Ik ga daar nu niet verder op door. Echte vreugde zal er zijn. Wanneer is er echte vreugde? Als er een waarachtige bekering is en een waar geloof. Dus een bekering tot God en een waar geloof in zijn Zoon, Jezus Christus. En weet u waar er dan nog meer vreugde is? In de hemel. Want de Heiland die zegt het. Ik zeg u dat er al zo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En dat dringt ons tot de vraag, is er al blijdschap in de hemel over uw bekering? En over jouw bekering? En die van mij? Jethro verheugde zich. En ik meen dat dit echt oprecht is. Ik wil er niets aan afdoen. Kijk maar mee naar vers 10. Want ware blijdschap eindigt niet in de mens, maar in God. En Jethro zei, gezegend zij de Heere. Ik zei het net al even in het begin, dat betekent hier zoveel als geprezen, geloofd, zei God, met diepst ontzag. Hij geeft God de eer. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Hij heeft het volk uit de hand van de Egyptenaren, uit de hand van de farao, ja, van onder de hand van de farao, gered, verlost. En de blijdschap, de vreugde over God en over zijn daden brengen Jethro tot de belijdenis. En dat is het derde. De daden van de Heere brengen tot een geloofsbelijdenis. In vers 10 prees Jethro de Heer. In vers 11 komt daar een belijdenis bij. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Gemeente, de Heere is de allerhoogste majesteit. Onbevattelijk in zijn heerlijkheid, zijn macht, zijn luister. Niets of niemand is groter dan de Heer. En daarom, wat Paulus aan Timotheus schrijft, de koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen, zegt hij dan. Maar, zegt iemand, Jethro zegt toch wel iets opvallends. Hij zegt, groter dan alle goden. Gelooft hij dat er dan toch ook nog andere goden zijn? Dat kunnen we niet helemaal uitsluiten. In dat geval moest Jethro nog leren dat er niet nog andere, lagere goden zijn. Maar waarschijnlijker is het dat hij dit bedoelt. De Heere is groter dan alle goden, die zich wel machtig voordoen, maar als niets blijken te zijn. De Heere zelf spreekt ook over goden. Dat komen we tegen Exodus 12, vers 12. Wat zegt de Heere daar zelf? En ik zal aan de goden van de Egyptenaren gerichten voltrekken, ik de Heere. God zal laten zien dat al die goden ijdel zijn. En niet helpen kunnen, niet kunnen verlossen. Het woord goden wordt ook wel gebruikt om belangrijke mensen mee aan te geven. Koningen, rechters, presidenten, goden. Farao meende te kunnen wedijveren met God, maar hij heeft eeuwig het onderspit moeten delven. Jethro beleidt Gods majesteit. Nu weet ik. Dat is meer dan alleen maar iets met je verstand zeggen. Met je verstand weten. Weten, dat is in de Bijbel, en dat heeft u ongetwijfeld veel vaker gehoord. Weten, dat is in de Bijbel er diep van overtuigd zijn. De Heere is groter dan alle goden. Weten, dat is weten met je hart. Hij is God en niemand meer. Het volk op de Karmel in 1 Koningen 18 was er ook diep van overtuigd toen ze het riepen, de Heere is God, de Heere is God. Leeft deze belijdenis ook in ons hart? Weten wij het ook? De Heere is groter dan alle goden. En daarom loof ik hem mijn leven lang. Maar toch, hoe zit dat nou met die goden? Zijn die echt als niets? Is dat allemaal schijn? Nee, zo is het ook weer net niet helemaal. Want er zijn machtige vijanden in de hemel en op de aarde die zich tegen God en tegen zijn gezalfde en zich tegen de kerk keren. Waar gaat het dan om? Over de werken van de vorst der duisternis. Van wie de Heere Jezus zei dat hij de overste van deze wereld is. En Paulus schrijft aan de Efeziërs, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Dus er is wel wat gaande. En het werk van Satan is om te verwoesten, om kapot te maken. Hij is erop uit dat de mensheid knielt voor het beeld. Knielt voor de antichrist en de levende God verloochent. En de Satan die richt zijn giftige pijlen op mensen om ze in de duisternis te laten omkomen. En om dat te bereiken, schakelt hij zijn hulptroepen in. Goden. We kunnen dan denken aan het beest dat opkomt uit de zee. Johannes ziet dat op Patmos, dat lezen we in Openbaring 13. Een angstaanjagend beest dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen, koninklijke hoeden. En op zijn koppen een godslasterlijke naam. En de Satan, staat er dan, geeft aan dit beest kracht, een troon en grote macht. En dan lezen we, en dat zijn best heel heftige dingen die daar staan. Dan lezen we daar dat de hele aarde dit beest met verwondering achterna gaat. En het werd gegeven, en het werd macht gegeven de heiligen krijg aan te doen, om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En alle die op de aarde wonen, zullen het aanbidden van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams. Dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. En dan ziet Johannes, alsof het nog niet genoeg is, nog een beest opkomen. Maar nu uit de aarde. En dat had 2 horens, als die van het lam. Als die van het lam. Het lijkt op Christus. Het lijkt erop. Het is het niet. En het sprak als de draak. He, dit beest lijkt misschien onschuldig, maar het zal de mensen misleiden met mooie woorden. Hij zegt tegen de mensen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest. En allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, die moeten gedood worden. Waarom vertel ik dit allemaal? Om maar aan te tonen vanuit Gods woord dat die strijd tussen het koninkrijk van de Zoon van God en het rijk van de vorst der duisternis, dat dat geen schijn is. Dat is wel echt. Dat is wel reëel. En in die tijd leven wij ook. En dat is ernstig. En we kunnen er zelfs van huiveren. En daarom moeten we waakzaam zijn. Beproef de geesten of ze uit God zijn. En laat dit toch uw belijdenis zijn of worden. En ook die van jou. De Heere is groter dan alle goden. Wat Satan en zijn hulptroepen doen, ja, dat is indrukwekkend. Maar gemeente, tweede gedeelte van vers 11, het is een overmoedig handelen. Hoogmoedig, trots. Want in de zaak waarin zij trotselijk gehandeld hebben, ze probeerden de Heere naar de kroon te steken. Wat staat er dan? Was hij, de Heere, boven hen. Wat ze ook proberen, de Heere is altijd hoger, is altijd groter, altijd machtiger. Wat heeft de Heere Jezus gezegd? Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Tegen alle aanvallen van de duivel mag een christen zeggen: heb ik de Heere tot mijn schild. En daarom, gemeente, het is van het allergrootste belang dat u hem dient. Dat u hem volgt. Dat u aan zijn kant staat. Voor wie knielen wij neer? Verneder u voor de Heere en hij zal u verhogen. Gemeente, de Heer heeft zich aan ons geopenbaard in zijn macht en in zijn majesteit, in zijn genade en barmhartigheid. Hij is groter dan alle goden. Want wie heeft een grotere daad gedaan dan zijn zoon overgeven in deze wereld? overgegeven in het lijden en sterven voor de zonden van deze wereld. En dit is het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. En hij heeft door zijn dood teniet gedaan, hoort u het? Teniet gedaan, die het geweld des doods had, dat is de duivel. Ze zullen worden tot niets, teniet gedaan. Door het werk van Christus, door zijn dood, het is volbracht. En de Heer roept bij monden van zijn dienaren, wend u naar mij toe. En word behouden, want ik ben God en niemand meer. En als u zich nou zo tot hem hebt gekeerd, mag je het belijden. Mijn Heere en mijn God, u bent groter dan alle goden. U bent de hoogste majesteit. Amen. Zullen danken en bidden. Heere, drieënige God in de hemel, zo zeggen we uw naam, ootmoedig dank aan het einde gekomen van deze dienst. Uw woord mocht daarin verkondigd worden, want een heerlijk getuigenis gaat eruit van uw woord. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Heere, mag dat ook in ons hart zo leven, die belijdenis. Dat we daar belangstellend naar zijn, maar dat het ook wel verder komt dan dat. En dat het ook beleving in ons hart wordt, een overgave, een overtuiging die geworteld is in ons hart. En dat het een blijdschap mag geven die diepte van aarde heeft. Niet maar voor een tijd is wanneer de verdrukking en vervolging komt om des woords wil, dat we dan geërgerd worden en ons weer van u afkeren, maar dat het echt bij ons in de goede aarde gezaaid mag worden, dit woord van u. En dat we daaruit leven en dat we daaruit moed putten en kracht vinden en vertroosting en bemoediging. Heere, ook in deze tijd met al zijn onzekerheid en wat er allemaal staat te gebeuren, hoe alle dingen ook weer kunnen veranderen, dat we dan toch vast zouden houden aan deze belijdenis. We bidden van u dat we dat allemaal mogen kennen, de ouderen onder ons en de jongeren, ja wie we ook maar zijn. En als dat nog niet zo is, Heere, dan bidden we van u dat we u zo mogen leren kennen als die grote God die zijn Zoon heeft gegeven in deze wereld. Dat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven heeft. Heere, want dat mochten we ook zeggen in de verkondiging van uw woord. Wie heeft een grotere daad gedaan? Wie heeft nou het liefst wat hij had overgegeven in de handen van zondaren? Wie kan verlossen zoals Israëls God? O Heere, er is geen God die verlossen kan en wil. Maar u doet het. En u hebt het gedaan. En u gaat door met uw werk tot op de jongste dag. Heere, daar hopen we vanavond ook over te horen dat uw woord niet gebonden is, maar dat het altijd zijn bestemming zal hebben. En dat geen van uw plannen ooit zullen falen. Wat mag dat een rust geven? Wat mag dat een vertrouwen geven in het hart? Heere, wij danken u voor deze morgendienst, dat uw woord geopend mocht zijn en gelezen en bepreekt mocht worden, dat we konden zingen tot de eer van uw grote naam. Heere, neem genadig weg wat niet goed was, wat zondig was, in het spreken, in het luisteren, in onze gedachten wellicht. Heere, verzoen het alles door het bloed van Christus en zegent u het uwe. Wil ons een goede verdere zondag geven, dat we die mogen wijden aan uw eer. Dat ook misschien een onderlinge ontmoeting mag zijn, dat goed mag zijn in de gezinnen. Echtparen, misschien dat we alleen zijn, misschien dat we dat moeilijk vinden. Heere, wil dan ook nabij en goed zijn, dat we toch een gezegende dag des Heeren mogen beleven. Heere, breng ons ook vanmiddag, vanavond weer samen in uw huis. Ook als andere gemeenteleden hier een plekje mogen innemen en anderen thuis mogen mee luisteren en ook meekijken. Heere, wilt u ook dan uw woord aan ons hart zegenen? Mag het ook dan uitlopen op de eer van uw grote naam. Heere, hoor ons bidden. Niet om iets uit ons, maar uit genade. Om Jezus wil. Amen. In de preek verwezen we al naar Psalm 66, vers 8. En die willen we nu ook gaan zingen als onze slotzang. Komt, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. 66 vers 8 als slotzang. eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw en troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.